Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Hier aanwezig en in ieder die nu of later thuis met ons meeluistert. Voorgangers in de dienst van morgen zijn dominee Aart van Houweling en dominee Christiane Karrer. Het orgel wordt bespeeld door Kees van Gadderen. Volgende week is er om 10:00 een regionale herfstviering in Schoondijken. Voorganger is dominee Jacqueline Geertsen. Voor vervoer, er wordt om 9:30 vertrokken vanaf deze kerk. De dienst is nu rechtstreeks te beluisteren via kerkdienst gemist en vanmiddag weer via kerkpleinoosburg.org. Er is vanmorgen kindernevendienst. Na de dienst is er koffiedrinken in het kerkcentrum. Op woensdag 5 oktober om 9:30 is er open kerken in het kerkcentrum. Donderdag 6 oktober in het kerkcentrum om 8:00 op verhaal komen. De koffie staat klaar om 7:45. Vrijdag 7 oktober in het kerkcentrum om 6:00 is er een vrijwilligersavond in het kerkcentrum. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar mevrouw Laco van der Slikke, Zuidwal 30, en naar mevrouw Gillissen de Die, pastoor van Genklaan 2. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
Ja, misschien aardig om te zeggen dat om 9:00 is er kerk op schoot geweest. Dat is een hele korte viering met gezinnen in de peuterleeftijd. En daar komen hele goede verhalen van. Dus er was een echt een groepje kinderen en jongere gezinnen. Dus bij deze. Ik heb even de bril van Ad geleend, want ik ben de mijne vergeten. Dus deze bril die gaat van de ene naar de andere in deze dienst. We komen samen voor het aangezicht van God. Laten we nu opstaan van onze plaatsen en stil worden. Genade, genade zij u, zij jullie en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. We bemoedigen elkaar en spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde maakt. Altijd blijft Hij trouw, nooit laat Hij los. En in ons drempelgebed zoeken we de toenadering van de Heer. Kort drempelgebed. Heer, keer u naar ons toe. Doe ons weer leven met hart en ziel. Amen. Het is vandaag Israëlzondag. We staan stil bij de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël. Het besef van die onopgeefbare verbondenheid hebben we als kerk hard nodig. Willen we niet afglijden naar een soort van vage religie waarin het goede gevoel leidend is. Op deze Israëlzondag sluiten we aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat luidt aan tafel en ons aanvangslied houdt hiermee verband. We zingen lied 382 en nemen daarna weer plaats. Er is vandaag geen apart bericht uit de samenleving. Laten we wel bidden voor Israël en voor alle volken. Na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld, zingen we lied 868 vers 5 als Gloria-lied. En we mogen dat doen in het vertrouwen dat God troont boven Israël en boven alle volken en hen in het oog houdt.
Heer onze God, om uw volk Israël, om de Joden waar ter wereld zij ook wonen, om alle uitingen van antisemitisme waarmee te worden geconfronteerd, ontferm u. Om de Palestijnen die hun woonplaats moesten verlaten voor de stichting en versteviging van de staat Israël, ontferm u. Om de bewoners van de Oekraïense regio's die door een schijnreferendum door Rusland zijn geannexeerd, ontferm u. Om de onderdrukte volken in Myanmar die zuchten onder het militaire heersende regime, ontferm u. Om alle onderdrukte volken in de wereld, ontferm u. Om de bewoners van ons land in al hun angst en zorg, ontferm u. Om wat ons persoonlijk onmachtig maakt, bezorgd, murm, we noemen het in stilte. Ontferm u. Tot u, Heer, die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer bent dan ons diepste denken peilt. Tot u roepen wij, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen.
Hij wordt al getoond. Ik wou zeggen, voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, kijken we naar het scherm. Jullie zien een tekening van een tafel. En dat is een ronde tafel. Ja, en wat kun je daaraan doen? Een hele hoop dingen. Je kunt er een hele hoop dingen voor jezelf aan doen. Spelletje aanspelen. Een tekening aanmaken. Boek aan lezen, boekje. Huiswerk voor school aanmaken. Kan je er ook aan doen. Boterhammetje aan eten. Ja, wat kan je er allemaal niet aan doen aan zo'n tafel? Maar zo'n tafel, zo'n ronde tafel, kan je ook samenbrengen met andere mensen. Er kunnen allerlei mensen omheen zitten. Je kunt er met elkaar omheen gaan zitten om iets te bespreken. En misschien moeten mensen die ruzie hebben dat vooral toch maar doen. Je kunt er ook met elkaar een plaats nemen om te eten en te drinken. Omdat je met elkaar iets te vieren hebt. Nou, op de Stadszondag zaten we hier met een hele grote groep mensen in de kerk. Eigenlijk ook om een beetje te vieren dat we
nou, met het seizoen weer kunnen beginnen en iets met elkaar te maken hebben. En om zo'n tafel heen plaatsnemen om te eten en te drinken omdat je iets te vieren hebt, dat doen de Joden in de komende dagen. En ze doen dat in deze tijd van het jaar al eeuwenlang met elkaar. En zometeen zal Christiane daar iets over gaan vertellen. En zoiets doen wij ook wanneer we avondmaal vieren. We denken dan aan Jezus, kort gezegd, en vieren dat door hem, door Jezus, God, de eeuwige en de ene God, met ons is. Met elkaar aan tafel plaatsnemen om te eten en te drinken, omdat je samen iets te vieren hebt, is dat misschien niet het mooiste wat je aan zo'n tafel kunt doen. Kinderen mogen nu naar de nevendienst. Laten we nu een lied zingen dat tegelijk een gebed is bij de opening van de Bijbel, de opening van de Schrift. Lied 313, vers 1 en 5.
We zullen nu zo de eerste lezing horen uit het hoofdstuk 8 in het boek Nehemia. De boeken Esra en Nehemia zijn weinig bekend onder christenen. Ik weet niet of u ze kent. Maar dit zit heel anders in het Jodendom. En het is zeer goed om op Israëlzondag dus eens kennis te maken met een tekst uit deze boeken. Beide boeken beschrijven het nieuwe begin in Jeruzalem na de ballingschap. Dus toen ballingen mochten terugkeren naar Jeruzalem en Juda. Het was een cruciale periode, want er werd de kleine deelprovincie Judea gesticht en die was de basis voor Joods leven na de ballingschap tot in de tijd van Jezus. Bijzonder de priester en schrijver Ezra werd en wordt zeer vereerd in het Jodendom. Hij is degene die waarschijnlijk als eerste belangrijke stappen nam om de tekst van de Torah, dus die 5 eerste boeken in de Bijbel, en die, ik noem ze liever Torah dan wet, zo wordt dat soms vertaald, maar Torah is meer dan wet, het is echt het geheel. Dus hij, die teksten en die geboden en die verhalen, om die vast te leggen. En Nehemia 8, wat we in de lezing horen, vertelt hoe hij de Torah op een openbaar plein in Jeruzalem verlas en haar als rechtsorde voor Judea vastzette. In de Joodse traditie werd Ezra dan al in de Talmud op hetzelfde niveau als Mozes gezien. En dat is wel de hoogste figuur die je daar kunt bedenken in het Jodendom. En ja, de eerste foto is er. Er ontstonden toen zelfs legenden die vertellen dat Ezra de Torah opnieuw ging schrijven. Tussen al de boeken. Toen ze was verloren gegaan. Dus u ziet hem hier naast al die boeken aan het schrijven. Dan legenden dat hij in de hemel werd opgenomen, net als Henoch. En dat hij een eretitel kreeg van schrijver van de wetenschap van de hoogste in eeuwigheid. Vele elementen van Nehemia 8, waar ook wij de lezing uit gaan horen, komen tot heden in de Joodse traditie terug. We kunnen dat zien in elementen die van de diensten in de synagoge, zoals dat er een houten kansel is waarop gelezen wordt, dat je gaat knielen en weer opstaan en luid amen roepen enzovoort. Maar ook vooral tijdens het feest Simchat Torah. En dat betekent vreugde aan de Torah. Het wordt aansluitend aan het Loofhuttenfeest gevierd. En dan in oktober. Dus dat is niet meer zo ver weg nu. In Nehemia 8 volgt op de Torah-lezing eveneens het Loofhuttenfeest. Dus het is echt verbonden. Tijdens Simchat Torah viert men het einde van de Torah-lezing die het hele jaar doorloopt in het Jodendom. Je gaat van hoofdstuk 1 in Genesis tot het laatste hoofdstuk in Deuteronomium door. En dan begint men op dit feestdag, dan leest men het laatste stukje en begint meteen opnieuw in Genesis 1, aan één feestdag. Ja, u ziet hier de mensen, dus allen, en dan het is aan die feestdag om hoe ze samen gaan lezen. En de Torah-rollen, die worden in een processie 7 keer rondgedragen. Maar dat is niet alleen een plechtig ronddragen. Men danst en zingt erbij. Is ook op een foto te zien. Ja, daar. En iedereen, en als het niet een orthodoxe gemeente is, dan geldt dat ook voor vrouwen en kinderen, mag op deze dagen naar voren komen en een stuk lezen. Dat is een hele eer. Nou, de kinderen krijgen dan ook snoep. Er worden extra donaties gegeven en er volgt een feestelijk diner, waarbij uiteraard de rijken trakteren. Heb ik nu ook een paar foto's? Ja, Simchat Torah kunt u lezen. Hè? Dat feestelijke tafel. Met de volgende. Ja, hier. een van vele voorbeelden, hoe ze allemaal zitten. Alles is versierd. Nou ja, en er zijn wel echt goede spijzen en dranken. Dus we horen nu, ja, even nog een woord. Dat wordt de eerste lezing bij de tweede lezing uit het Evangelie volgens Lucas. Dit, dat woord, u kunt het dan zelf horen, toont goed aan als één voorbeeld hoe ons christelijk geloof geworteld is in de Bijbel van Israël, die wij het Oude Testament noemen. Nu, wij horen dus nu de lezing uit Nehemia en wij zetten daarbij in dat hoofdstuk nadat Ezra de Tora had voorgelezen. En de Leviten die lezen ook en ze, vooral leggen ze de lezingen uit.
De eerste lezing is Nehemia 8, vers 1 tot met 4a. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en iedereen die in staat was het begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort lag Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging, die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Dan gaan we verder bij het vijfde vers, 5 en 6, en daarna volgt 8 tot en met 12. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. 8 tot en met 12. De Leviten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze zich inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra, de priester en schrijver, en de Leviten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De Leviten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Zingen we nu lied 149, versen 1, 2 en 3.
Thank you.
De tweede lezing is van de Lucas 14, vers 15 tot en met 17. Toen een van de anderen die aan tafel lagen dit hoorde, zei hij tegen hem: gelukkig, al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Jezus vervolgde: iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. En toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: kom, want alles is klaar. Zing een minuut, lied 388.
Gemeente in Jezus Christus. De vreugde van de Heer is uw kracht. Deze zin is me bijgebleven sindsdien ik het hoofdstuk Nehemia 8 ken. En dat is al vrij lang. Het is een korte en een krachtige zin. In de Nieuwe Bijbelvertaling die we net gehoord hebben, daar is het vertaald met de vreugde die de Heer u geeft. Dat is net wel iets langer. Dus u hoort het alvast, het is een beetje een moeilijke vertaling. Letterlijk staat er vreugde in God. In de Duitse vertalingen heb je dat ook, die vreugde im Herrn. Maar hoe dan ook, de betekenis in een originele taal is helder. Het gaat om de vreugde die is gegrond in God. Vreugde die groeit uit de ontmoeting met hem. De dag waarop de Torah, het boek met de wetten en meer, gelezen wordt, wordt in onze lezing twee keer heilig, oftewel gewijd genoemd. Dit betekent in de Bijbel dat God, die immers de Heilige is, nabij is. En de mensen voelden zijn aanwezigheid in de ontmoeting met de Torah en begonnen te huilen en te rouwen om al wat mis was gelopen. Maar dit was duidelijk niet het gepaste gedrag. Esra en de Leviten verzochten het verzamelde volk met nadruk: rouw niet en huil niet. De vreugde van de Heer is uw kracht. Ik denk, deze kracht zouden wij nodig hebben. Ik tenminste. Maar ik vermoed dat ik hier echt wij kan zeggen. Al het nieuws heeft een verlammende uitwerking op mij en velen. Er is één probleem, of ook crisis wordt gezegd, is erger dan de ander. En het volgende doet zich op voordat men echt aan een oplossing toekomt. Maar toch kan ik niet stoppen al de berichten te lezen. Allang worden velen ook persoonlijk geraakt door die crisis. En het zal misschien nog meer worden tijdens de aankomende winter. Je kunt er gedeprimeerd van raken. Het is soms moeilijk om het lichtje aan het einde van de tunnel nog te kunnen ontdekken. Je kunt er ook woedend van worden. Maar ook dat brengt meestal geen echte oplossing in zicht. Je hebt kracht nodig om er toch tegenaan te kunnen. Kracht om je niet blind te staren op alle bedreiging. Kracht om te zien wat nu goed is, wat nu goed te doen is. De vreugde van de Heer is uw kracht. Ik zou deze kracht graag ervaren. Wij hebben de vreugde nodig. Maar dan komt er een vraag. Hoe valt deze vreugde te beleven? Want iedere vreugde, ook die van de Heer, kun je niet alleen denken. Dat lukt je niet. Je moet haar ervaren. Met heel je mens zijn. En het boeit me bijzonder hoe in Nehemia 8 lichaam en geest samengebracht worden als het om de vreugde van de Heer gaat. En volgens mij sluit dat aan bij heel het mensbeeld in de Bijbel en zeker in het Oude Testament. Er wordt gezegd, de Joden toen vierden feest, want ze hadden begrepen wat hun was verteld. Ze hadden inzicht verkregen, echte inzicht in de woorden van de Torah. Je zou het geestelijke voeding kunnen noemen. En dit Dit is de basis, dit leidt tot vreugde. En de vreugde uit zich in een heel aards feest. De tekst spreekt over lekker eten en drinken. En de blijdschap van samen vieren en delen. En trouwens is de Hebreeuwse tekst nog explicieter dan de vertaling. Het gaat hier letterlijk om vette spijzen. En dat wordt groot toen als het meest waardevolle eten. En zoete dranken. Het was feest. De geestelijke en lichamelijke voeding gaan daarbij hand in hand. Net als tot heden bij het Joodse feest Simchat, die vreugde van de Torah. We hebben net wat van die beelden gezien. Nou, de plechtige lezing van de Torah door Esra, dit als een reden voor vreugde, dat valt enigszins makkelijk te begrijpen. Zij vormt immers een hoogtepunt, of ze vormde toen een hoogtepunt, bij de stichting van de nieuwe provincie in Judea na de ballingschap. En later, na de lezing, verplicht zich het volk opnieuw op de Torah. Dat wordt dan in Nehemia 10 verteld. Daardoor kan het verbond met God hersteld worden. Dus deze dag is cruciaal voor de vorming en de toekomst van de gemeenschap. Maar waarom nemen dan gezamenlijk eten en drinken en de blijdschap van het feest in de beschrijving zo'n belangrijke plek in? We zijn dat niet zo gewend. Ik denk, in een protestantse tekst zou je dat niet zomaar doen. Dus, maar als je een beetje blijft stilstaan, de meeste mensen delen in de ervaring dat samen eten gemeenschap laat ervaren en ook gemeenschap sticht en steunt. Niet voor niks nodigen we onze familie uit voor een kerstdiner bijvoorbeeld. Dan voelen we eens weer de gemeenschap. Of de startzondag werd al genoemd, dus toen we samen aan tafel zaten 2 weken geleden. Het was echt een beleving van de gemeenschap van onze gemeente. Ook met het bruiloft vieren we een feestmaal. De beide families en vrienden zullen in de toekomst verbonden zijn. Er zijn talloze voorbeelden daarvoor in uiteenlopende culturen. En het gaat bij zo'n maal letterlijk om voeding, die immers het fundament van ons leven is. Maar ook of nog meer om de gemeenschap met de mensen, die immers ook hoort bij het fundament van ons leven en die gevoed wil worden. In Nehemia 8 wordt de gemeenschap ook met nadruk in haar sociale dimensie gezien. Het wordt herhaald dat ook aan degenen die niets hebben of die niet kunnen bijdragen en erbij kunnen zijn, feestelijk eten en drinken moet worden uitgedeeld. Genieten van het feestmaal en meer nog de gemeenschap beleven, dat laat daar de vreugde, die grond in God, ook lichamelijk ervaren. Ze wordt ook met alle emoties die daarbij horen voelbaar. En natuurlijk is eten en drinken en feest niet de enige manier hoe je deze in God gegronde vreugde kunt ervaren. Je hebt er vele verhalen, bijvoorbeeld ook als van meditatie, diepe meditatie, waar mensen deze vreugde in zich voelen opstijgen. In het gebed ook. Of ook in de schoonheid van de muziek of de natuur. Maar ik blijf nu bij ons feestmaal. En dat niet voor niets, want in de Bijbel is de verbinding van Gods nabijheid Dus je zou kunnen zeggen, wat algemener, de verbinding met de geestelijke dimensie. Van een geestelijke dimensie met een feestelijke maaltijd. Minder zeldzaam dan je in ons toch een beetje door protestantse soberheid beïnvloedde Nederland zou denken. Ik noem de offers die volgens het Oude Testament in de tempel voor en na de ballingschap gebracht werden. Zij bestonden voor een groot deel uit gezamenlijke maaltijden. Dat is vaak niet zo bewust. Het geldt vooral voor de zogenoemde vredeoffer. Dus je moest dan toen je offergaven van je oogst en ook van je dieren naar het heiligdom brengen. Dit was een teken dat de oogst, de voeding, het leven niet vanzelfsprekend waren, maar van God gegeven. Het bloed van zo'n dier was bestemd voor God, soms ook nog een deel van zijn lichaam. Sommige delen van het dier waren bestemd voor de priesters en de rest at de familie op dorpsgemeenschap samen op. Het was gewoon als het ware een feestmaal met Gods aanwezigheid erbij. Die had ook iets. De kerngedachte daarvan is, van het offer is dat wat je geeft dient het beleven van de gemeenschap met God en gemeenschap onderling. Want ook het deel dat de mens zelf aten was offer. Het kon niet gespaard worden, maar moest samen worden opgegeten. En bijzonder zijn vooral de teksten in het boek Deuteronomium, dat die hechten echt sterke waarde eraan, dat werkelijk alle, ook slaven en slavinnen, weduwen, wezen, vreemdelingen, allen, aan de maaltijd konden deelnemen. Dus terug naar Nehemia 8. Dit was geen offer, het was niet in zijn eredienst, het was een publieke lezing. Maar toch bleef dat gezamenlijke feestmaal, dat de gemeenschap die hier weer gesticht werd en de vreugde lichamelijk liet ervaren. Er werd bekrachtigd dat in het luisteren op de Torah God nabij is, niet minder dan bij een offer. En zo is dat dan ook in de erediensten in de synagoge later. De Torah, dus het recht ook, is fundament van de gemeenschap van heel het volk. Zo wordt dat bedoeld. En het is, je zou kunnen zeggen, van de samenleving. Dus gaan bij dit feestmaal ook allen deelnemen. Allen eten en vieren. Dus de gedachte wordt uitgebreid tegenover het offer wat je meest met je familie of met je clan hebt gegeten. Allen horen erbij. In de gelijkenissen van Jezus wordt het koninkrijk van God vaker vergeleken met een feestmaal. We hebben één voorbeeld net gehoord. Dit hoef je nu eigenlijk nauwelijks nog uit te leggen. Het is dan de gemeenschap van allen die God roept. Ook de daglozen en de dagloners. Ook wie niets heeft om cadeau te geven. Wie anders nooit een feestmaal kan bereiden. Dit verband toont eens te meer aan hoe diep Jezus' verkondiging geworteld is in de Joodse geloofstraditie. Aan tafel luidt het jaarthema van de PKN. We hebben op staatszondag samen gegeten, een gemeenschap ervaren. Maar we hebben vooral ook avondmaal samen gevierd. Met het heilig avondmaal heeft de gezamenlijke maaltijd onder Gods nabijheid een prominente plek in de christelijke eredienst, in al onze erediensten gekregen. En net als daar in Nehemia wordt het woord van God, het evangelie, gelezen en verkondigd voor het avondmaal. Kunnen wij de vreugde van de Heer de gemeenschap daarbij beleven. Het zou de gelegenheid zijn om het evangelie, de goede en bevrijdende boodschap van God, met al ons mens zijn te ervaren. Het antwoord op deze vraag kunt u alleen zelf geven. Ik heb het bijvoorbeeld een keer beleefd, dat was voor mij heel indrukkelijk, bij een avondmaal in een niet al te grote kring. Die bestonden dan ook in de kring en dan was een heel klein jongetje bij, hè, zo kleuterleeftijd. En daarnaast stond een trouwe bezoekster, een oude vrouw die bijna 100 was. En toen aan het einde voor de zegen gaven we allen elkaar de hand. En die hand van dit jongetje in de hand van deze hele oude vrouw. Dit is me zoals een teken van gemeenschap echt bijgebleven. Ervaren van gemeenschap. Maar ik weet helaas ook dat dat niet altijd het geval is zo. Ik heb hier pas in Nederland het begrip avondmaalsvrees leren kennen. En als je die doet en vrees hebt, dan is de blijdschap niet mogelijk. Er wordt in onze traditie soms het woord in tegenstelling gebracht tot de lichamelijke vreugde en zeker tot genot. Het zou dan daarbij toch puur om de geest moeten gaan. Maar volgens het evangelie van Johannes werd het woord vlees. We zouden kunnen leren van de Joodse traditie van zeker deze tekst in onze eigen Bijbel in Nehemia, hoe lichamelijke en geestelijke voeding hand in hand kunnen gaan. De inzicht, de geestelijke kant, is niet gescheiden van het aardse feest. Hoe de lichamelijke kant, we kunnen ook leren hoe de lichamelijke kant volop gewaardeerd wordt, maar niet op zichzelf staat. Die gevaar heb je in onze tijd ook, hè, dat feestplezier en luxe zich dan op den duur een beetje leeg aanvoelen, als deze niet gegrond zijn in diepere menselijke vreugde. Vreugde, ook die van de Heer, kun je niet alleen denken, je moet haar ervaren en beleven. Mijn wens is dat we inspiratie vinden hoe we daaraan in het heden gestalte kunnen geven. In gemeenschap met God en mensen. Aan tafel en ook anders. Zodat we het evangelie daadwerkelijk ervaren als blijde boodschap. De vreugde van de Heer is onze kracht. Dat wij deze kracht mogen vinden. Dat we ons niet blind hoeven te staren op alle bedreigingen en problemen. Maar de kracht vinden om van dag te dag het goede te zien en te doen. En dat we onze vreugde net als de voeding die de ander nodig heeft, kunnen uitdelen. Amen. We horen nu muziek en dan zingen we een lied.
Ja, we delen het leven op aarde in vreugde en rijkdom. We mogen dat in ieder geval doen. En ik mag met Ad een leesbril delen. Laten we danken en bidden en naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in een moment van stilte samen besluiten met het Onze Vader. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor Israël, uw volk, voor zijn roeping weg bij de stomme afgoden, die toch maar altijd blijven roepen en schreeuwen en ons in uw macht willen hebben. We danken u voor de weg die u met Israël bent gegaan, een weg door water en vuur. We danken u dat via Israël de Tora ook naar ons is uitgegaan, de Tora. Uw bevrijdende woorden, uw richtinggevende woorden, uw woorden ten leven. We danken u dat we ons onopgeefbaar verbonden mogen weten met Israël en het geloof van Israël. En door uw Zoon, Jezus Christus, ook met u, de ene, de eeuwige, de schepper en bevrijder. We danken u voor de diepe vreugde die we hieraan kunnen en mogen ontlenen. Juist nu, in alle crisissferen, in alle onvrede, in alle ongenoegen, in alle strijd, in alle angst en zorg. We danken u voor momenten waarop we al iets mogen proeven van wat u met de volken voor hebt. Een leven in rijkdom en vrede. We danken u voor de tafel in ons midden en maak ons steeds bereid om aan die tafel te willen delen geloof en al uw goede gaven. In stilte keren wij ons nu tot u met wat er leeft in ons hart. Hoor, Heer, ons verlangen. Bespeur onze zorg. Zuiver beide naar uw wil. En leid ons dan voort. En naar elkaar. En naar u. En samen bidden wij. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Vandaag, Israëlzondag, is de diaconale collecte bestemd voor kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de protestantse kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de Joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van kerk en Israël gericht. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen Joden en christenen mogelijk, om ons geloof levend te houden. De collecte voor de kerkrentmeesters wordt besteed aan onder andere het onderhoud en verwarmen van de kerk en het kerkcentrum. Beide collecten van harte aanbevolen.
En laten we dan nu ons slotlied zingen, lied 771. En laten we dat zo mogelijk staande doen. Ja, met het uitzicht op het Jeruzalem van de toekomst wens ik jullie zometeen een geurig kopje koffie toe en daarna smakelijk eten. Ga alle heen in vrede met de zegen van de Heer om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen.